Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 34e psalm en daarvan het 6e vers. Komt kinderen, hoort naar mij, neem mijn getrouwe raad in acht. Ik leer opdat u plicht betracht, wat zeren vrezen, zij het 6e vers van de 34e psalm. Luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Heere, om daarna te gaan zingen uit de 10 geboden des Heere, het 6e vers. Gij zult uw ouders nederig eren, opdat uw God die eeuwig leeft, uw dagen gunstig moog vermeren in het land dat zijn hand u geeft. Daarna wordt gelezen uit Johannes 19, de schriftlezing Johannes 19, het 8e tot en met het 16e vers, Johannes 19, vers 8. Tot en met vers 16.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog in dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en aan de vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd en ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus: van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem: spreek gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde: gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven was. Daarom, die mij aan u heeft overgeleverd, heeft grote zonde. Van toen af zag Pilatus hem los te laten, maar de Joden riepen, zeggende: indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. En iegelijk die zichzelf een koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Litastrotos, en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de 6e uren. En hij zeide tot de Joden: zie, uw koning. Maar zij riepen: neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En ze namen Jezus en leidden hem weg.
We zijn toegekomen bij de behandeling van het 5e gebod in de catechismus zondag 39. Zondag 39, waar de vraag wordt gesteld, vraag en antwoord 104. Wat wil God in het 5e gebod? Dan luidt het antwoord: dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen en mij hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het Goden belieft ons door hun hand te regeren. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 78ste psalm en daarvan het eerste en het derde vers. Neem o mijn volk, neem mijn leer ter oren. En ook het derde vers, want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis een wet om naar te leven. 1 en 3 van 78. En straks aan het einde van de dienst is de gelegenheid om uw gaven te geven. En de Heere die zegenen ook u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen het vierde vers van de 95ste psalm. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft, zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Vers 4 van 95 straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, hoe gaan wij om met het gezag? Met die vraag krijgen wij allemaal te maken. Dat begint, jongens en meisjes, al thuis. Ben jij je ouders gehoorzaam? Luister jij ook naar je vader en naar je moeder? Jullie jongelui, ben je op tijd thuis als ze dat aan je vragen? En kom je niet op plaatsen waar zij niet willen dat je komt? Het raakt ook ons doen en laten buitenshuis. Hou je je aan de maximum snelheid in het verkeer? Ga je niet met een opgevoerde scooter op de weg? Kom je niet in illegale barretjes in het industrietrein? Op ons werk krijgen we er ook mee te maken. Denk aan de aanlandsplicht en de vangstquota in de visserij. Of iemand die werkt in het onderwijs, die te maken krijgt met de schoolinspectie. Of in coronatijd dat de winkels op slot moesten en dat mensen thuis moesten werken. En als kerken en als kerkraad hebben wij ermee te maken gehad. Zijn wij in coronatijd goed omgegaan met de overheidsregels? Hebben we ons niet te veel afgezet tegen de overheid? Of wanneer geldt dat nou, dat we goden meer gehoorzaam moeten zijn dan de overheid? Allemaal vragen die vanuit dat vijfde gebod naar ons toe komen. En moeten we daarbij niet zeggen dat we allemaal van onszelf wat moeite hebben met gezag? En het is er ook bekend dat door allerlei redenen op Urk er ook al makkelijk een anti-overheidssentiment heerst. Een revolutiegeest die vanuit Frankrijk is overgewaaid. En we herkennen ons misschien allemaal wel wat in die slogan. Geen God, geen meester. Wij bepalen zelf wel wat we doen en we maken zelf de dienst uit. En we laten ons door niemand iets gezeggen. En dat is nou de context waarin dat vijfde gebod klinkt. En we willen er naar gaan luisteren onder het thema, eigenlijk is het een vraag, hoe ga je om met gezag? Vier punten. Allereerst de gezagscrisis. In de tweede plaats de gezagsplicht. In de derde plaats de gezagsondermijning. En in de vierde plaats de gezagsaanvaarding. Hoe ga je om met gezag? De gezagscrisis, de gezagsplicht, de gezagsondermijning en de gezagsaanvaarding. Het gezag verkeert in een crisis. En daarmee zeg ik niks nieuws, want we zien dat toch op allerlei terreinen. Op school, in de klas, zie je het gebeuren. Er zijn ordeproblemen, leraren die het leven zuur wordt gemaakt of zelfs worden weggepest. En het vertaalt zich door bij ouderen op allerlei terreinen. De politie die op straat wordt lastiggevallen of wordt aangevallen. Straatschoffies die een buurt terroriseren. Jongerengroepen die in bepaalde delen van een wijk of een dorp of een stad een gevoel van onveiligheid geven. Dokters die door boze familieleden worden bedreigd vanwege een behandeling of vanwege juist een gebrek aan behandeling. Hardwerkende politici die als criminelen worden weggezet. Politici die thuis worden opgezocht. Mondige gemeenteleden die eigenzinnig het beleid van een kerkraad torpederen en hun eigen gang gaan. Allemaal voorbeelden die we toch zien om ons heen, op Urk en daarbuiten, van vormen van gezagscrisis. Maar die gezagscrisis begint altijd thuis. Als kinderen daar de dienst gaan uitmaken. En als kinderen net zo lang dreinen en zeuren totdat ze hun zin krijgen. En dat de wil van kinderen bepalend is en doorslaggevend. Maar juist in gezinnen zal geleerd dienen te worden wat nu gezag en gehoorzaamheid inhoudt. En als ouders daarin onvoldoende hun rol nemen, dan zal het gezag ook onvoldoende worden uitgeoefend. Die gezagscrisis die we zien, ja, die hebben we uiteindelijk allemaal geërfd van Adam en Eva. Want in het paradijs leefden die eerste twee mensen in volkomen harmonie met God en met elkaar. Adam die zich onderwierp aan het gezag van God. En Eva die zich onderwierp aan het gezag van God en van haar man. Samen waren ze gelukkig. En alles stond hen tot beschikking. Er was slechts één verbod. En die was er ook nog eens voor hun bestwil. En ze wisten het ook, God komt alles toe. Maar toen begon de duivel te stoken. En de Satan voelde exact aan waar hij wezen moest. En hij begon het gezag van de man te ondermijnen. En daarom kwam hij naar Eva. En hij speelde bij die vrouw in op haar hang naar zelfstandigheid. Eva kan toch wel zelf beslissen. Eva heeft daar toch haar man niet voor nodig. Maak zelf die beslissing. En zo nam Eva van de verboden vruchten. En in plaats van haar man om advies te vragen, verbrak ze de gezagsrelatie en besliste ze zelf. God, die de man had gesteld boven de vrouw. Maar Eva zette daar eigenzinnig en eigenstandig een streep door. Ze wil zelfstandig zijn. Ze wil zelf bepalen wat goed en wat kwaad is. Daarvoor heeft zij haar man niet nodig. En ze verwerpt dan ook het gezag van haar man boven haar. Maar ze verwerpt daarmee ook het gezag van God. Want de zondeval heeft uiteindelijk alles te maken met de concrete invulling en uitwerking van het vijfde gebod. God, die de man had geschapen en de vrouw als hulpen tegenover hem. God die de mens de opdracht gaf om in zijn naam heel de hof te bebouwen en te bewaren. En daartoe kreeg de mens alle vrijheid, er was maar één verboden vrucht. God die zich duidelijk stelde boven de mens. En Adam en Eva dienden zijn gezag te erkennen en zich daaraan te onderwerpen. Toen de duivel begon te stoken, speelde hij daarop in. Als mens wil je toch vrij zijn? Adam en Eva willen toch zelf kunnen bepalen wat goed en wat kwaad is. Alles hoeft toch niet te worden voorgeschreven? En zo heeft de duivel sluipenderwijs hun hart ingewonnen. Want voor de vraag naar macht is elk mens toch gevoelig. En voor de hang naar onafhankelijkheid zwicht hij. Want we dulden niemand boven ons. De Satan zei tegen de mens: wees vrij, gooi het juk van je af en zorg ervoor dat je van die knellende banden verlost raakt. Laat je nou niets voorschrijven. En de mens, hij nam en at, want de mens wilde vrij zijn, verlost van het juk van God. En daarin ligt toch de kern van de zondeval. Wij hebben het gezag van de levende God hebben wij verworpen. En het leeft in ons aller hart. Ik laat mij de wet niet voorschrijven. Ik bepaal zelf wel wat ik doe. Niemand legt mij iets op. Ik maak zelf de dienst uit. Die gezagscrisis, hebben we die al ontdekt in ons eigen leven? Nee, dat gaat veel verder dan burgerlijke ongehoorzaamheid. Het is opstand tegen God. Revolutie tegen de schepper van hemel en van aarde. De gehoorzaamheid aan God de Allerhoogste hebben wij opgezegd. Daar wil ik niets van weten en daar moet ik niets van hebben. Ik wil vrij zijn en ik zit zelf op de troon. En niemand die mij daarvan afkrijgt. En wij dat gaan zien bij het ontdekkende licht van de Heilige Geest. Dan gaan we het er ook leren en verstaan dat wij een overtreder zijn van het vijfde gebod. En dan allereerst door het gezag van God te verwerpen. Wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En is dat niet brutaliteit in de hoogste vorm? En dwaasheid ten top. Wij, kleine mensjes, die tegen God, de Allerhoogste, zijn opgestaan. En daar ligt toch de bron. Wij hebben gezagsbreuk gepleegd. We hebben getoornd aan Gods gezag. En door de zondeval zijn wij wanordelijke mensen geworden. Iedereen gaat zijn eigen gang. En iedereen wil zijn eigen pad uitstippelen. Ja, dat zit er toch al in, vanaf de zondeval. Maar nu is het een wonder dat God die gevallen mens nog niet overgeeft aan anarchie. Hij had dat kunnen doen. Hij had de mens kunnen laten in de chaos waarin hij zichzelf had gestort. Dan was er geen samenleven mogelijk geweest. Want als iedereen aan zichzelf is overgeleverd en iedereen maar doet wat hij of zij goed vindt in eigen oog, dan kan er niet worden samengeleefd op deze aarde. Maar ook na de zondeval heeft de Heere een orde willen laten omdat hij met deze aarde een plan heeft. En hij weet dat gevallen zondaren dat die leiding nodig hebben. Want als dat niet gebeurt, wordt het een chaos. En worden we allen overgeleverd aan het goeddunken van ons eigen hart. God is een God van orde. En hij wil orde. In het gezin. Op school. Op het werk. In de kerk. In de maatschappij. En hij wil ons regeren door middel van degenen die over ons gesteld zijn. En als we dat gaan zien, dan ontdekken we toch ook dat het vijfde gebod een geschenk is van God. God laat ons niet aan onszelf over. Maar hij geeft jou ouders die voor jou zorgen. Hij geeft jou een meester of een juf die voor de klas staat. Hij geeft ook politie die ons kan beschermen. Hij geeft ons een overheid die het samenleven mogelijk maakt. En hij geeft ons een kerkraad om te waken over ons heil. God geeft dat alles. En daar mag je God ook dankbaar voor zijn. Want hij wil ons nog regeren en hij geeft daarvoor degenen die over ons zijn gesteld. Zie, we staan in het antwoord. Aangezien het goden belieft ons door hun hand te regeren. Het slot. God wil ons door de hand van die gezagsdragers regeren. Hun gezag komt dan ook van God. En dan brengt bij onze tweede gedachte. Gezagsplicht. Met het vijfde gebod begint de tweede tafel van de wet. En laten we dan eerst maar ook vaststellen dat we de tweede tafel niet minder belangrijk moeten maken dan de eerste tafel. Zowel de geboden van de eerste als de geboden van de tweede tafel komen tot ons van de hand van God. Dus de Heere vraagt dit van ons. En die tweede tafel die begint met het gezag. En als we dan kijken naar het antwoord, dan zien we dat de eerste lijn getrokken wordt naar de ouders. Dat ik mijn vader en mijn moeder. Ja, het huwelijk, straks in zondag 41 gaan we daar uitgebreider op in. Maar het huwelijk is een scheppingsinstelling. Daar liggen banden die de schepper heeft gegeven. En als zegen daarvan worden er kinderen geboren. Maar zo'n kind, dat trekt altijd allereerst naar zijn ouders. Dat kennen jullie toch, jongens en meisjes. Het kan ook best leuk zijn om ergens te spelen. Het kan leuk zijn om een aantal dagen ergens te gaan logeren. Maar je bent er ook weer blij om als je dan uiteindelijk ook weer terug mag komen bij je vader en bij je moeder. En in een gezin, daar wordt nou geleerd om rekening met elkaar te houden. Daar wordt gehoorzaamheid gevraagd. En daar leer je ook dat je niet altijd je zin kan krijgen. Dat je rekening moet houden met de mening, de gevoelens en de wensen van anderen. En de verhoudingen in een gezin, die zijn ook vaak bepalend voor hoe iemand staat in het verdere van de verhoudingen in het leven. In een gezin, daar is een kind veilig, beschermd als het goed is. En in die veilige, beschermde omgeving van een gezin mag een kind groot worden. Het kind dat wordt ontvangen uit Gods scheppende en bewarende hand. En het wordt door de Heere gelegd in de handen van de ouders. Ja, dat geeft er ook meteen richting aan als het gaat om de opvoeding van kinderen. De Heere die dus de kinderen legt in de handen van ouders. En als ouders zijn we geroepen zo voor de kinderen te zorgen zoals de Heere dat vraagt. Kijk, het vijfde gebod raakt dus niet alleen maar de kinderen. Maar het vijfde gebod begint bij de ouders. God oefent zijn gezag uit door middel van ouders. En de Heere die wil een vader en een moeder gebruiken om de kinderen godzaliglijk op te voeden. Zo lezen we het ook in het huwelijksformulier en in het doopsformulier. En daar ligt nou ook de taak van een ouder. Om kinderen voor God op te voeden. kinderen tot de Heere Jezus te leiden. Om de kinderen te vertellen van Gods grote daden. En met de kinderen door te spreken over wie de Heere Jezus is. En waarom je de Heere Jezus nodig hebt. Nou, ouders in onze midden. Zijn wij nou zulke ouders? Zo'n ouder die ook in de opvoeding voorgaat in de gebeden. Zo'n ouder die onze kinderen wijst op het heil en de gerechtigheid die er ligt in Christus. Zo'n ouder die onze kinderen ook waarschuwt voor het leven in de zonde. En zo'n ouder die de kinderen voorgaat in de vrezen des Heren. Weet u, en het is er ook een leerdienst en dat komt er ook heel concreet aan op de praktische invulling. Dan maak ik me zorgen. Wat ik zie en hoor daarin te veel. Is het dan ook niet goed om dingen toch ook maar eerlijk tegen elkaar te zeggen? Juist ook als dat tot ons komt vanuit het vijfde gebod. Het gaat wat dat betreft niet goed op Urk. Echt niet. Ouders die vrijdags en zaterdags hun etentjes en hun feestjes hebben, waardoor de kinderen uiteindelijk maar het oude dorp ingaan. Ouders die er niets van zeggen als hun kinderen weer te veel op hebben en dronken thuiskomen. Jongelui die met opgevoerde scooters door het dorp crossen op hoge snelheid, waarvan het toch een wonder is dat er nog steeds zo weinig jonge kinderen daardoor worden aangereden. Jongelui die de catechisatievragen niet kennen. Jongelui als er nog maar 13 of 14 zijn die zomaar rondslenteren over de straat. Jongelui die in hun leven rust en regelmaat missen, waardoor ze onrustig en vol irritatie in het leven staan. Ouders, en dat bleek onlangs nog weer bij een van de catechisatiegroepen, ouders die niet met hun kinderen aan tafel uit de Bijbel lezen. En jongelui voor wie zondag een gewone dag is geworden en met toestemming van hun ouders gewoon de hele middag, inclusief onder kerktijd, bij hun vrienden zitten. Natuurlijk, ik weet dat er ouders zijn die daar veel verdriet om hebben. En ik weet dat er ouders zijn die gebukt gaan onder de weg die hun kinderen gaan. En hoe er ook in menig gezin ook geworsteld en gestreden wordt als het gaat om de kinderen. Maar dat is niet overal zo. Als ouders altijd maar de hort op zijn. En als ouders vooral met zichzelf bezig zijn. Dan moeten we er toch niet raar van opkijken als kinderen een hele andere weg inslaan en opgaan. Want ouders, ze dienen een middel te zijn om de kinderen te leiden naar de Heere Jezus. Maar ze kunnen ook de reden zijn dat kinderen de wereld intrekken. Denk aan Edi, de vader van Hofni en Pinias. Van hem staat toch ook geschreven in 1 Samuel 3, vers 14. En dan lezen we ook over die vader, want we letten meestal wel op Hofni en Pinias, maar we vergeten daarbij de vader. Terwijl er wel staat in 1 Samuel 3, het 14e vers, dat Eli zijn kinderen geen eens zuur heeft aangezien. Nooit was er bij hem een waarschuwend woord. Nooit vermaande hij zijn jongens. Hij liet alles in het huis maar gebeuren. En hoeveel Eli's zijn er nou onder de ouders op Urk? Ouders die hun kinderen maar laten gaan. En die hun kinderen maar laten doen. En die ze nooit eens vermanen toespreken. En zouden wij als ouders niet moeten vrezen dat op de jongste dag veel kinderen tegenover ons kunnen staan. Veel van onze kinderen tegenover ons kunnen staan. En ons die vraag stellen: waarom hebt u me nooit gewaarschuwd? Waarom hebt u mij maar naar het oude dorp laten gaan? Waarom hebt u mij maar zo lang achter mijn laptop laten zitten? Waarom vond u het wel best dat ik de kerkdienst verzuimde? Waarom hebt u mij zo weinig verteld van de Heere Jezus Christus? Voelen we dat als het gaat om de uitwerking van het vijfde gebod, en als dat begint met mijn vader en mijn moeder, dat we niet allereerst naar de kinderen moeten kijken, maar dat wij als ouders geroepen worden om allereerst te bezien hoe wij nou concreet uitwerking hebben gegeven aan het ja-woord dat we voor in de kerk hebben gegeven. Tegelijk, de Heidelberger beperkt het niet alleen tot de verhouding van ouders en kinderen. Het gaat ook veel verder. Het gaat over allen die over ons zijn gesteld. En dat ligt dus veel breder. Jullie jongens en meisjes kunnen denken aan de meester of de juf in de klas. Die is over jou gesteld en die heeft jou dus ook wel wat te zeggen. En als we in loondienst zijn, dan kunnen we denken aan onze baas, onze werkgever. Je bent dan bij hem in dienst en je staat ook onder hem. Het ligt ook breder. De overheid die over ons is gesteld. En Paulus die daarvan zegt in Romeinen 13. Alle ziel zijn de machten over haar gesteld onderworpen. Want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. In hetzelfde hoofdstuk waar de overheid ook wordt genoemd Gods dienares. We kunnen ook denken aan de kerkraad. Het bevestigingsformulier spreekt immers ook van het ambtelijk tegenover van de kerkraad richting de gemeente. De kerkraad die ook van Gods wegen over de gemeente is gesteld en die ambtelijk toezicht heeft over de gemeente in al haar geledingen. En hoe moeten we nou omgaan met al die verschillende gezagsdragers? Dan wijst antwoord 104 ons op drie dingen. Dat zien we in het antwoord staan. Waarin staat: alle liefde, alle eer, liefde en trouw bewijzen. Eerst dus alle eer. Eren, de ouders eren, dat wil zeggen dat wij onze ouders en degenen die over ons zijn gesteld, dat we die hoog dienen te achten. We hebben hun waardigheid op gewicht te stellen. Eren betekent dat tot uiting wordt gebracht dat degenen die over ons zijn gesteld voor ons van gewicht zijn. Ja, daar zal niet zomaar van alles over een gezagsdrager kunnen worden gezegd, kunnen worden geroepen of kunnen worden geschreven. Leerkrachten, politici en ambtsdragers, ze zijn dikwijls gewilde gespreksonderwerpen. Het is echter maar de vraag of we dan altijd zo over hen spreken als dat past binnen wat we hier lezen eer bewijzen. En als ouders dienen we dus ook heel goed erop te letten hoe er gesproken wordt over degene die over ons zijn gesteld. En dat op dat punt ook onze kinderen het goede voorbeeld krijgen. Want de Heere die vraagt om hen eer te bewijzen, maar ook om hen liefde te bewijzen. Dat wil ook zeggen dat je eens een keer wat voor hen over hebt. Dan ga je niet altijd mopperen als je moeder of je vader aan je vraagt om een boodschap te doen. En dan begrijp je waarom die leraar zo hamert op het leren van die stof. Of dan vind je het een keer goed als je werkgever aan je vraagt om een paar uurtjes over te werken. En de ouderlingen op huisbezoek, die ontvangen dan ook een hartelijk welkom. Liefde bewijzen. Maar ook in het derde woord, trouw bewijzen. En trouw bewijzen, dat is misschien ook wel een groot goed vandaag de dag. Dat je trouw bent aan je baas. Dat je trouw bent aan de kerk waartoe je behoort. Dat je trouw bent in het navolgen van datgene wat de overheid van ons vraagt. Want zo dienen we om te gaan met degene die over ons zijn gesteld. Alle eer, liefde en trouw bewijzen. Dat is voluit Bijbels. David, die weigerde om de hand aan koning Saul te slaan. Want David wist dat hij zijn hand niet mocht uitsteken naar de gezalfde des Heren. De Heere Jezus, die ook opriep om de keizer te geven wat des keizers is. Paulus, die in Romeinen 13, het zevende vers, ook zegt: en geef dan iegelijk wat gij schuldig zijt, schatting die gij de schatting, tol die gij de tol, vrezen die gij de vrezen, en eer die gij de eer schuldig zijt. En als Timotheus tot de gemeente in Filippi wordt gezonden, dan schrijft Paulus aan die gemeente in Filippenzen 2, vers 29, als we het daar lezen: ontvang hem dan in de Heere met alle blijdschap en houd de zulke in waarde. En in de eerste brief van Timotheus gaat hij daar nog uitgebreider op in. Als we dat ook lezen in 1 Timotheus 5, het 17e vers. Dat de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig geacht worden. Voornamelijk die arbeiden in het woord en in de leer. En dan komt toch de vraag tot ons allemaal: hoe leeft dat nou bij ons? Want het is tot onze schade als we ons niet laten gezeggen door degene die over ons zijn gesteld. Ja, nogmaals, daarin ligt dus ook die taak voor de gezagsdragers, die dan ook leiding hebben te geven en stuur hebben te geven. Want zegt het antwoord: we worden geroepen om ons te onderwerpen, zo staat het er ook, aan hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid. Dan zie je dus ook dat een gezagsdrager die heeft te onderwijzen en te straffen. Die twee dienen aan elkaar verbonden te zijn, onderwijs en straf. Onderwijzen in de woorden des Heren, Psalm 78. Als ouder met de kinderen doorspreken over de dienst van de Heren. Waar ging het over op de catechisatie? Wat heb je geleerd? Omdat zo de opgroeiende generatie bekend wordt gemaakt met Gods daden en Gods werken. Maar ook straf. Als de kinderen zich te buiten gaan, om ze ook te straffen. Want wie zijn kind niet straft, heeft zijn kind ook niet lief, toch? Nee, tucht is niet iets van vreugde. Dan kan het pijn doen als een ouder of als een docent zijn kind of zijn leerling moet straffen. En dan zal een kerkelijke vergadering ook nooit met vreugde tucht gaan uitoefenen. Maar straf heeft dan altijd als doel om de ander terug te leiden op Gods weg. Zo het ook in een kerkverband. Als een kerkelijke gemeente, als we denken aan de praxis in de gemeente van Zwolle, als die dwaalt. Dan dient zo'n kerkraad toch ook vermaand te worden en dient die toch ook teruggeroepen te worden van een dwaalweg. Maar dat vraagt dan, en dat is dan de toepassing naar ons allen toe, om ons dan ook als die onderwijzing en straf er is, om ons te onderwerpen aan die gezagsdrager. Om ons te houden aan de regels die ze daarbij stellen. Juist omdat God ons door hen wil regeren, vraagt dat van ons ook om gehoorzaamheid. Maar dan moeten we ook in de derde plaats zeggen dat het gezag ook wel eens van binnenuit ondermijnd kan worden. En dat is onze derde gedachte, gezagsondermijning. Want in antwoord 104, en er liggen wat dat betreft heel veel lessen in deze relatief korte zondag, er wordt gesproken over behoorlijke gehoorzaamheid. Wat wordt daar nou mee bedoeld met behoorlijke gehoorzaamheid? Nou, eigenlijk ook heel eenvoudig. Niet alles wat je ouders of wat een gezagsdrager van je vraagt, is behoorlijk. En vraagt dan ook om gehoorzaamheid. We hoeven ons niet alles te laten gezeggen. Er zitten grenzen aan dit gebod. Het gaat om behoorlijke gehoorzaamheid. Dat wil dus zeggen, wat er gevraagd wordt, dient wel in overeenstemming te zijn met Gods wet. Er zijn ook eisen van mensen die niet terecht zijn. Denk maar aan slachtoffers van incest bijvoorbeeld. Hoe gruwelijk de dader die zijn woordje al klaar had. Denk erom, maak je vader niet te schande, hè? Want er staat toch in de Bijbel dat je je vader en je moeder moet eren. Maar toch, waarover zulke praktijken nooit gezwegen worden. En aan zulke zondige praktijken hoef jij je niet te onderwerpen. Daarin hoef je ook nooit een schuldcomplex aangepraat te laten krijgen. Want je hoeft niet te denken dat je dan zelf de aanleiding hebt gegeven. Als het de grens van behoorlijke gehoorzaamheid overgaat, ligt de schuld altijd bij de gezagsdrager. En op die manier wordt het gezag van binnenuit ondermijnd. Want wie als gezagsdrager niet alleen in de zonde valt, maar ook in de zonde leeft, die maakt zichzelf ongeloofwaardig. En die kan zijn gezag ook niet meer geloofwaardig uitoefenen. Behoorlijke gehoorzaamheid, dat vraagt dus dat gezagsdragers moeten blijven binnen de grenzen van Gods woord. En eerlijk gezegd kan dat soms ook wel eens de houding tegenover onze overheid best moeilijk maken. De overheid die toch immers bedoeld is als Gods dienares. Maar in haar wetgeving komt er ook steeds meer zaken naar voren die haaks staan tegenover Gods wet. Voorbeelden te over. De wetgeving rond abortus. De praktijk rond de zondagsrust. Het belang van de eredienst, waarvan we ook zagen dat de overheid ook weinig zegt. En hoe moet je met al die dingen omgaan? Moet je de overheid altijd gehoorzamen of niet? Het spanningsveld wat daarin ligt. Als we kijken, Petrus en Johannes in Handelingen 4, dan lezen we daar dat zij in de gevangenis terecht waren gekomen. En hen werd dan van overheidswegen verboden nog langer te spreken over de Heere Jezus. De overheid was duidelijk. Mondje dicht als het gaat om de verkondiging van de Heere Jezus. Houd dat maar beperkt tot achter de voordeur, tot je privéleven. Maar Petrus en Johannes konden dat bevel niet gehoorzamen. Ze moesten spreken van de Heere Jezus. En ze beseften dat op dat punt de gehoorzaamheid aan God belangrijker was dan datgene wat de overheid van hen vroeg. Begrijpt u dat dat dus altijd een zorgvuldige afweging vraagt? Waarom vraagt de overheid iets? Is dat redelijk? Wat er wordt gevraagd? Wat zegt Gods woord erover? En op dat punt kunnen we toch nooit gemakzuchtig en snel ook allerlei standpunten innemen. Maar dat vraagt dan toch ook altijd weer een goede en een afgewogen overweging en besluitvorming. Maar wanneer degenen die over ons zijn gesteld, als die afwijken van Gods woord en van Gods wet, hoeven we ons aan hen niet te onderwerpen. En dragen gezagsdragers er zelf toe bij dat het gezag van binnenuit wordt ondermijnd. Er ligt ook een andere kant. En daar wijst het leerboek ons ook op. Er staat er verder bij. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben. En ik denk dat in onze afrekencultuur dat die toevoeging van groot belang is. Tegenwoordig lijkt dat ver weg te zijn. Fouten die meedogenloos worden afgestraft. Verkeerde keuzes in de opvoeding die een kind soms levenslang worden aangerekend. Door het kind, die de ouders soms levenslang worden aangerekend, waardoor het kind soms geen eens meer in huis komt. Een minister of een burgemeester die moet aftreden omdat hij soms te goede trouw informatie heeft achtergehouden. Een docent die gebrandmerkt wordt omdat hij een leerling te hardgrondig op zijn plaats heeft gezet. Predikant of een kerkraadslid die het voorgoed heeft verbruikt omdat hij in een moeilijke situatie een verkeerde afweging heeft gemaakt. Hoe gaan wij nou om met de zwakheden en de gebreken van een gezagsdrager? Soms bekruipt mij wel eens het gevoel dat er in onze samenleving, en dat vertaalt zich dan ook door in onze kerken, dat er steeds minder begrip komt voor de zwakke kanten en de gebreken van gezagsdragers. Het goede wordt niet genoemd, het verkeerde, het wordt al snel uitvergroot. Maar dan wordt het wel moeilijk voor een gezagsdrager om zijn werk te kunnen doen. Als je bij voorbaat onder kritiek staat, dan kun je niet in alle rust ook je werk verrichten. En als opinieleiders en praatprogramma's steeds maar slechte pers geven over een minister, dan moet je wel bedenken dat hij onder grote hoogspanning staat als hij zijn werk verricht. En als een gezagsdrager, als elk woord wat hij spreekt op een weegschaaltje wordt gelegd, en er steeds wat achter wordt gezocht, dan wordt het wel lastig om te functioneren. Is dat misschien ook de reden dat vandaag vele gezagsdragers, mensen die staan voor de klas, mensen in het ambt, in de kerk, maar ook in de politiek, dat vele gezagsdragers er onderdoor gaan? Dikwijls omdat elke fout die ze maken genadeloos wordt afgestraft. Vanaf de zijlijn de kritiek die eruit wordt geoefend. Maar laten we elkaar die vraag stellen. Halen wij voor alles een 10? Nee toch. Nee, ouders die halen geen 10. Jullie kinderen en jongelui. Als je nou kijkt naar jouw houding, naar je ouders. Doe jij dat dan altijd goed? En overheden maken fouten. U niet dan? En kerkraden handelen ook niet altijd wijs. U wel? En predikanten doen dingen verkeerd. Maar jij toch ook? En weet u waarom gezagsdragers nou fouten maken? Omdat het ook zelfgevallen mensen zijn. Die ook een hart met zich omdragen. Vol vleeselijke bedenkingen en vleeselijke begeerlijkheden. En dat ook hun werk met zonden bevlekt is. En hoe dikwijls moeten zij het ook niet belijden. Heren, zou u nou ook met het bloed van uw zoon verzoening willen doen over de zonden die als gezagsdrager bedreven zijn. En waar dat wordt geleerd, hen die een gezag, die een ambt bekleden, maar ook degene die moeten zeggen dat er mensen zijn die over hen zijn gesteld. Waar dat wordt geleerd, wat onze afkomst is en wie we zelf zijn. En waar je zelf wordt ontdekt aan je zonden, aan je gebreken en aan je tekorten. En dat er in jezelf geen goed woont. Dan moet je toch ook belijden dat je in zonde bent ontvangen en geboren. En dat je zelf geneigd bent tot al het kwaad. En als je dat ziet, maak je dat toch ook mild naar anderen toe. En dan komt er toch ook begrip voor de zwakheid en de gebreken van gezagsdragers. Want waar de geest gaat werken en de geest je laat zien wie je zelf bent, en dat je ontdekt dat God nog zoveel geduld heeft met een zondaar zoals u bent, dan komt er toch ook geduld met de zwakheid en de gebreken van anderen. Maar dan komt toch ook die vraag in het hart. Heren, hoe moet het nu ooit nog goed komen? Als je als gezagsdrager zo vaak hebt gefaald, of dat je zo dikwijls het gezag niet hebt aanvaard, hoe moet het dan nog goed komen tussen u en tussen mij? En dan komt toch het gebed, Heere, leer mij daarin dan ook om zo om te gaan met het 5e gebod zoals het behoort. En dat brengt bij ons de laatste gedachte. De gezagsaanvaarding. Want het gezag dat komt van God. Hij is onze koning, wetgever en leermeester. En nu wil God het gezag uitoefenen door middel van gezagsdragers. Maar we zeiden het al, van onszelf aanvaarden we geen gezag boven ons. We zitten op de troon. En ligt daar nou niet ten diepste ons alle probleem? Wij zijn wetsovertreders. Schenders van het gezag, verachters van het gezag. En hebben we dat al verstaan? Dat wij ons hart hebben verpand aan de Satan. En dat hij heerschappij over ons voert. Dat wij zijn vastgeketend onder zijn knellend juk. Hoe kom je daar nou vanaf? O, weet dat er één is geweest die in alles zo anders heeft geleefd. Hij heeft nooit dit gebod overtreden. Van hem lezen we dat hij zijn ouders onderdanig is geweest. In Lucas 2. En 30 jaar lang heeft hij zich onderworpen aan het gezag van zijn ouders. Zelfs toen hij met zijn discipelen door het land trok, heeft hij oog en hart blijven houden voor zijn moeder. Nooit is hij haar afgevallen. Altijd heeft hij haar eer bewezen. Nergens blijkt dat toch beter dan aan het kruis van Golgotha. Waar de Heere Jezus zijn moeder ziet staan. En hij weet dat er een zwaard door haar ziel zal gaan. En daar geeft hij Maria en Johannes aan elkaar. Als we het lezen in Johannes 19. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. En daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. Zo heeft hij de wet volkomen vervuld, ook in de eer, de liefde en de trouw naar zijn moeder toe. Dat niet alleen, want hij zocht ook in alles te leven naar de wil van zijn hemelse vader. Want hij heeft het toch gezegd in Johannes 4, dat het zijn spijze is om de wil te doen van de Vader die hem gezonden heeft, om zijn werk te volbrengen. In het hoge priesterlijk gebed heeft de Heere Jezus het ook gebeden. In Johannes 17, ook het vierde vers. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Wat heeft de Heere Jezus opgezien tegen de gevangenneming, tegen zijn veroordeling? Hij kroop daar als een worm door de hof van Gethsemane. Hij heeft geworsteld ermee. Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ondanks zijn strijd en ondanks zijn aanvechting onderwierp hij zich toch aan de wil van zijn vader. En aan de weg die zijn vader met hem wil gaan. En aan het kruis riep hij het daarom ook uit. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zo is hij trouw geweest aan het woord van zijn vader, tot op het kruis van Golgotha toe. En is hij die volkomen zaligmaker, omdat hij de volmaakte zoon is. Hij die plaatsbekledend de straf moest dragen, die gekruisigd werd, die onder moest gaan onder de toorn van God, maar de straf droeg voor ongehoorzame mensen. De straf droeg van hen die tegen hun meerderen zijn opgestaan. De straf draagt voor hen die het hoogste gezag, het gezag van God, van zich hebben afgeschud. En als je op hem ziet, dan zie je daarin toch de volmaakte handhaving van Gods wet. Wie op de Heere Jezus ziet, die ontdekt toch hoe hij als kind heeft te leven. Want bij hem zien we wat echte gehoorzaamheid inhoudt tot de kruisdood toe. Hij die aan de eisen van zijn vader volkomen heeft beantwoord. Als u nu zit met die gezagsbreuk in uw leven. Als jij nou bedenkt al die keren dat je tegen een gezagsdrager hebt opgestaan. Dat je berouw hebt dat je als gezagsdrager in de fout bent gegaan. Zie dan op hem, in wie Gods wet volkomen is vervuld. Door zijn offer heeft hij toch verlost van de ongehoorzaamheid en van de geest van de revolutie. En hij maakt ons gehoorzaam. Door zijn woord en door zijn geest. Want zo maakt hij ons toch aan zijn beeld gelijk. Opdat we ook zijn voetstappen zouden drukken. Want wie gehoorzaam wil zijn aan het vijfde gebod, die kan dat alleen zijn in Christus. En het is zijn bloed dat ook reinigt van de zonden tegen het vijfde gebod. En zou het dan daarom geen tijd worden om ons te buigen onder zijn gezag? Om je neer te werpen aan zijn voeten. En met een Paulus aan hem te vragen: Heere, wat wilt gij nou dat ik doen zal? Want dat is toch ook kenmerkend voor dat nieuwe leven. Jezelf die houding krijgt van een kind. In afhankelijkheid. En in de begeerte tot gehoorzaamheid aan de hemelse Vader. Om je aan zijn heerschappij te onderwerpen. En zijn heerschappij, ja, dat is ook nog eens een genade heerschappij. Buig dan knielend voor hem neer. En laat je door zijn hand leiden. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heer, we mochten het zingen in die laatste woorden, maar laat u leiden. We belijden het u. Van onszelf willen we dat niet. Willen we zelf de leiding. Maar leert u het ons. Om ons te laten leiden. Allereerst en allermeest door uw goddelijke hand. Maar dan ook door degene die gij over ons hebt gesteld om ons te regeren. In de leer, met straf, maar met behoorlijke gehoorzaamheid. Wilt u ons daaronder doen buigen, opdat het ook mag zijn voor ons bestwil. En als het gaat om uw goddelijke hand, voor onze zaligheid. Wilt u met ons gaan, het verdere van deze dag in. Geef alles wat nodig is, breng ook in de middag weer samen in uw huis rondom woord en sacrament. Aanvaard onze dank, vergeef al het zondige en doe ons ook dit onderwijs meenemen in de praktijk van alle dag, opdat we ook daarin de Heer Jezus leren volgen. In zijn onderwerping aan het gezag en ons leven mag strekken tot eer van uw naam, om Christus wil. Amen. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Het zesde vers van de 86e psalm. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.